Kanker. Een onverwachte gast die aan je deur klopt. Eén dat je lijf doet tegensputteren en je hoofd op hol doet slaan. In deze podcast zal het gaan over angst, onrust, chemotherapie en de dood. Maar ook over hoop, de liefdevolle ondersteuning van mensen en de vele vormen van levenslust na een kankerdiagnose. Ik ben Yamina Crossa van het VUB Yamina Crossa Fonds voor Kankeronderzoek. Nadat Tine Maanhout en Sylvia Brouwers het boek schreven Het is kanker, wat nu? Nodigde ik ze uit om host te zijn van deze podcast. Deze podcast kon gemaakt worden dankzij de warme en waardevolle samenwerking van het VUB Yamina Crossa Fonds en de AFAS Foundation.
We kunnen er niet omheen, maar bij een kankerbehandeling lijkt afscheid te horen. We nemen soms afscheid na een operatie of zo van een lichaamsdeel. We nemen soms afscheid van levensvisies. Sommige relaties lopen fout, dan neem je afscheid van een partner. Maar natuurlijk, en dat is heel erg aanwezig als het over kanker gaat, is het afscheid van het leven, het ultieme afscheid. En daar gaan we toch ook over praten.
Absoluut.
Ja. Ja, we gaan dat doen met twee hele zachte, liefdevolle mensen. Dat hebben we wel gemerkt, met Lieselot Doest en met Nick Celis. Lieselot is levenseinde doula en zij heeft een eigen praktijk, Akaal, dicht bij afscheid. En daarmee ondersteunt ze mensen die op het einde van hun leven zijn gekomen omwille van ziekte of zich daarop willen voorbereiden, alleen of samen met de omgeving. En ze gaat met haar cliënten en dierbaren samen op weg en ze onderzoeken wat nodig is om in schoonheid afscheid te kunnen nemen. Er kunnen heel veel dingen zijn, maar daar gaat ze zelf over vertellen. En Nick zat ook bij ons, Nick Celis, en die verloor, het zal nu ongeveer 7 jaar geleden zijn mama Jolande, aan de gevolgen of de uitzaaiingen van borstkanker. En hij richtte samen met zijn vrouw en zijn broer in 2022 een VZ2 op, VZ2 Jolande. En dat is ter ere van hun mama en daarmee hebben ze heel veel geld ingezameld, €13.000... Om doorheen allerlei acties. En het geld werd gedoneerd aan het VUB Yamina Crossa Fonds, omdat ze echt wouden bijdragen aan kankeronderzoek. Want het onderzoek spitst zich echt toe aan een vaccin dat ervoor had kunnen zorgen dat hun mama niet overleden was.
Ja, en wat dat heel mooi was, dat zullen jullie merken in het gesprek, Jolande was eigenlijk heel de tijd bij ons. Ja. Niet alleen omdat ze heel mooi op de trui van Nick afgebeeld stond, of het symbool, maar ook in de ruimte.
Dus afscheid nemen is gesprek. Het was een heel mooi zacht gesprek. Ja. Geniet ervan.
Geniet ervan. Ja.
Hallo Nick en Lieselot, welkom. Heel fijn dat jullie hier willen zijn om over een onderwerp te praten waar eigenlijk weinig mensen makkelijk over praten. We gaan het hebben over de dood, over afscheid nemen, over rouwen. We gaan dat rustig doen, maar ik denk dat heel veel mensen er ook wel veel aan gaan hebben dat we het gaan doen. Dus we gaan het onderwerp niet uit de weg. Nick, jij bent je mama verloren, te gevolg van de uitzaaiingen van borstkanker. We gaan daar straks nog iets meer over vertellen. En Lieselot, jij bent levenseinde doula. Wat is dat precies?
Een levenseinde doula is eigenlijk iemand die mensen die ongeneeslijk ziek zijn begeleidt en ondersteunt, maar dan op alle aspecten die eigenlijk niet medisch zijn. Dus ja, er is vaak al veel medische omkadering als je zo'n boodschap krijgt, maar wat dat eigenlijk echt doet met iemand, daar wordt er soms wel minder bij stilgestaan. En eigenlijk help ik, als ik het heel breed schets, mensen om in schoonheid afscheid te nemen. Maar dat betekent natuurlijk voor iedereen iets anders. En helpt mensen in die zoektocht om te vinden wat dat zou kunnen zijn voor hen.
Ja, en waarom ben je dat geworden? Is daar een bepaalde nood aan, merk je? Of?
Ik denk, het zaadje is wel licht geplant toen dat mijn papa zelf overleden is, 13 jaar geleden. En tijdens zijn periode van ziek zijn, heb ik gevoeld van het is inderdaad, ik kreeg ook kanker en... Ja, je wordt daar wat ingegooid en er is niemand die je komt vertellen wat dat allemaal inhoudt. En ik heb dat op dat moment wel een beetje als een gemis ervaren van je probeert daar op een goede manier mee om te gaan. Ook er te zijn voor je papa, maar je weet eigenlijk zelf niet wat dat er komt. En ik heb toen wel gedacht van hoe fijn zou het zijn als er gewoon iemand is bij wie dat je te raden kan gaan of die bepaalde praktische dingen wat kan meehelpen ondersteunen. En jaren later... ben ik dan wel wat op zoek gegaan naar van ik wilde ook wel nog iets anders doen naast het werk dat ik deed. En voor mij was ik wat op zoek naar iets wat dat dan wat meer betekenis zou kunnen geven, wat betekenisvol zou kunnen zijn. Ben ik begonnen als vrijwilliger in de palliatieve zorg. Mm-hmm. En eigenlijk door dat te doen, heb ik gevoeld van hoeveel schoonheid dat er ook op het einde van het leven kan zijn. Mm-hmm. Maar ook van hoeveel, laten we zeggen, hoeveel drempels dat er vaak ook zijn nog voor mensen. En daar had ik dan ook weer het gevoel van, mochten mensen iets vroeger nog in dat proces daar met iets meer aanvaarding of bewustzijn kunnen bepaalde dingen doen die voor hen nodig zijn, dan zou dat toch mooi zijn. En eigenlijk is het een beetje van daaruit gegroeid dat ik dacht van, het lijkt nog niet echt te bestaan, dus misschien moet ik het dan zelf doen.
Ja, heel fijn. En Nick, ik zie jou wel geregeld knikken. Ja. Vind je dat herkenbaar, wat Elisabeth zegt?
Ja, ik denk toen wij die diagnose kregen dat het bij ons mama terminaal zou zijn, dat komt wel binnen als een schok op een bepaald moment. En je weet niet dat je daarmee moet omgaan. Hè. Je probeert als gezin wel een weg in te zoeken, maar je voelt je daar op zo'n moment wel een beetje doelloos in. Dus om dat te horen dat er ondertussen wel, of dat daar ondersteuning voor kan zijn, dat is wel mooi.
Mm-hmm. Want hoe is het bij jullie gelopen? Je mama kreeg eerst de diagnose borstkanker.
Ja. Dus ik denk dat... Ja, mama is in totaal 9 jaar ziek geweest. Okay. Dat is dan begonnen met de diagnose van borstkanker. Die eigenlijk heel goed behandeld is geweest. En vlak voor ze dan officieel na 5 jaar genezen zou zijn verklaard, hebben ze toch nog plekjes op de lever gevonden. Mm-hmm. Dat is dan verder onderzocht geweest. En dan hebben we heel snel de diagnose geweest van, kijk, we kunnen die toch wel een tijdje rekken. Mm-hmm. Maar we gaan die niet meer kunnen genezen. Mm-hmm. En dan staat je plots mee, hoewel de mama vorige week nog een keer en gezond was, met een mama die eigenlijk stervende is voor u. Op die moment zie je dat nog niet, maar dat kwam als een ongelooflijke schok binnen bij ons thuis.
Ja. En op dat moment, je krijgt dat te horen, is er eigenlijk niet echt een manier om daarmee om te gaan, of er is geen hulp in de buurt?
Nee, er was niks. Dus bij ons thuis, zeker de mannen die zijn... We zijn niet de meest communicatieve thuis. Okay. Dus er werd ook niet superveel over gebabbeld.
Nee.
We wisten wel dat het er was. We wisten ook allemaal waar dat we voorstellen. En we hadden dan bepaalde blikken wel genoeg. Maar er werd zo nooit niet besproken op tafel. En ik denk dat we daar soms wel nood aan hadden om dan een keer open op tafel te bespreken.
Ja.
Zag je hoe dan ook wel een verschil tussen... Hè? Want je hebt een broer ook inderdaad, jouw vader was... Zag je wel een verschil in hoe dat jullie daarmee omgingen?
Ik denk dat wel. Ik denk dat het in de jaren zo gegroeid is dat ons papa en Tim waren 2 handen op één buik en mama en ik waren 2 handen op één buik. Zij hadden de voetbal, wij hadden het terras en de wijn. We zijn er wel op een bepaalde manier mee omgegaan. Ik weet als er behandelingen waren in het ziekenhuis, was ik daar heel vaak bij. Omdat papa en Tim die aarden zich niet goed in het ziekenhuis. Dus daar heb ik heel veel meegemaakt. Maar zij zeiden dan weer andere dingen thuis. Dus we gingen er wel op een andere manier mee om.
Ja. Maar je zit er dan toch eigenlijk allemaal samen. Het is moeilijk bespreekbaar. Mm-hmm. Dus ik vraag me dan af, Lieselot, op zo'n moment, stel je krijgt telefoon en je gaat bij het gezin langs. Wat doe je dan?
Ik denk het is een stukje luisteren naar elk van de partijen. Want ik denk, op het einde van de rit probeer je allemaal wel liefdevol met je mama om te gaan. En ik denk, je hebt allemaal datzelfde doel om dat levenseinde dan zo kwalitatief mogelijk te maken. Maar ik denk... Het is ook niet zo vreemd dat iedereen daar anders mee omgaat. Mm-hmm. Iedereen heeft ook zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen rugzak. En ik denk gewoon het bespreekbaar maken dat iedereen daar anders naar kijkt. En dat je toch elk probeert op je eigen manier je mama te ondersteunen. Dat al helpend is. Gewoon het gesprek wat openbreken en dan... Proberen te kijken naar wat is er belangrijk voor jou, wat is er belangrijk voor jou. En je vindt daar meestal wel een gulden middenweg in. En ook, het mag ook gewoon anders zijn voor elk van jullie. Ja. Maar het feit dat je het er kan over hebben, is op zich al ook al niet zo vanzelfsprekend.
Ik denk, we hebben zowel een paar duidelijke momenten gehad, dat we even hebben gezegd, nu moet er wel even gebabbeld worden.
Ja.
Er werd zo heel lang gezegd... we kunnen de ziekte nog wel even rekken, dus we zien wel. Mm. Maar bij mij wrong dat heel hard van, wat is rekken? Spreken we weer over 3 maanden? Spreken we weer over 3 jaar? Of... En ik heb effectief van ons mama toen gevraagd van, mag ik een keer mee op consultatie bij de oncoloog? Mm-hmm. En mag ik die vraag van u stellen? Ik heb dat dan ook gedaan en toen werd toen de prognose 2 à 3 jaar gesteld. Uiteindelijk heeft zij nog 5 jaar getrokken, dus het was een quinopositieve vrouw, dus die heeft die ziekte echt vooruit meegetrokken. Maar dat zijn zo wel dingen waar we op die moment nood aan hadden, dan kon het wel even op tafel gelegd worden en werd daar ook wel besproken. Maar het is niet dat het bij ons dagelijks of wekelijks over ging, zeker niet.
Mm. Op zich lijkt me dat ook niet super makkelijk. Dat is heel goed nieuws dat het nog 2 of 3 jaar is langs de andere kant. Dat is ook wel heel lang.
Ja.
Ja, hoe ga je daar aan mee? Moet je dan 2 of 3 jaar afscheid beginnen nemen? Of wat doe je? Allee, wat doe je op zo'n moment? Ja, je zegt het kan bespreekbaar worden, maar waar praat je dan eigenlijk in eerste instantie over?
Ja. In heel die ik denk niet dat ik ooit echt heb gezegd, nu gaan we eens afscheid nemen. Wat dat we wel hebben gedaan, is wij hebben genoten van elke moment.
Mm-hmm.
En dat kon zijn van dat stom weekendje aan zee, of op dat terras gaan zitten met dat glasje wijn erbij. Dat was perfect.
Mm-hmm.
Ik herinner mij nu nog altijd heel goed, dat was een paar weken voordat ze overleden is, zijn wij, mijn vrouw, mijn broer en toen zijn vriendin, zijn we naar Plankentaal gegaan.
Mm-hmm.
Ik weet nog heel goed, ze zat toen al in een rolstoel, we doen eraan daarboven aan de olifanten.
Mm-hmm.
En ik weet nu, als ik nu dat bij kinderen passeer, heel vaak, ja, dat is een beeld. Als ik daar passeer, dat komt altijd terug. En dat is geen negatieve herinnering.
Nee.
Dat was een hele leuke dag. Dat was een tof moment. En ik heb nu weer dat voorbeeld te pakken dat we bij kinderen. Ja. Dus kijk je daar nog heel vaak heel leuk op terug.
Ja. Zijn het zo'n dingen dat je ook met hen overlegt, Lieselot? Van oké, waar genieten jullie nog van? Of,
ja.
Dat is belangrijk op zo'n moment.
Ja, ik denk, voor mij wat dat een belangrijke vraag is ook van wat zijn je grootste angsten?
Mm-hmm.
En dan ook van wat hoop je? Waar hoop je nog op?
Mm-hmm.
Omdat dan de grootste angsten geeft wel een stukje een beeld op van, want ook dat kan voor iedereen wel een stukje anders zijn. Maar je kunt dan wel ook een stukje zoeken naar, als dat je grootste angst is, zijn er manieren om daar een stukje verzachting in te brengen?
Ja.
En waar hoop je op? Ja, dat kan dan. Ja, dat heeft een beetje de, hoe moet ik zeggen, het antwoord heeft dan wat aan van wat is kwaliteit voor jou?
Mm-hmm.
En waar wil je dan die komende periode op focussen? En ja, het is een beetje zoals dat je zegt, je weet niet hoe lang het is, maar als het 3 jaar is, bij mijn papa was het 3 maand,
mm-hmm.
het verandert het perspectief nog wel een beetje. Alleen, ik denk, het enige wat je zeker zit, dat je van elk moment bewuster geniet.
Ja. Ja.
Wat zijn die angsten bijvoorbeeld?
Ja.
Ik denk, er zijn veel gezichten van angst op zo'n moment. Ik hoor vaak wel van, ook, ik ben bang om pijn te hebben.
Mm-hmm.
Bang om wat hij allemaal moet achterlaten, dan zeker de naaste familie.
Mm-hmm.
Zeker mensen die ik ook, met jonge kinderen, dat is, ik denk dat dat bijna de grootste angst is. Een angst of een bijna ook een schuldgevoel van ik moet mijn kinderen zo vroeg achterlaten en dat is eigenlijk niet zoals dat ik mij dat had voorgesteld. Er is soms angst om gewoon tot last te zijn, van neem nu dat die ziekte echt lang aansleept en kan ik dat wel vragen van mensen om zo lang voor mij te moeten zorgen.
Mm-hmm.
Er zijn er echt veel. Ik denk angst om onafhankelijkheid te verliezen. Bij mijn papa was het angst om tumoren in zijn hoofd te krijgen, waardoor dat hij niet meer bewust zou zijn of zou veranderen van persoonlijkheid. Dus ik denk...
We hoorden ook dat er inderdaad soms ook heel praktische angsten zijn, zoals gaan mijn kinderen mijn huis nog hebben of ga ik het financieel nog allemaal kunnen regelen. Dat is inderdaad heel breed dan.
Mm-hmm. Ja. Ken je daar dingen van, Nick?
Mijn mama is in april overleden en ik ging in mei trouwen.
Yeah.
En dat is iets, ze wist dat niet goed ging en we merkten ook dat fysiek snel achteruit ging.
Mm-hmm.
Dus we wisten dat geen jaar niet meer ging duren. En dat had ze nog heel graag meegemaakt. En dat is ze wel dikwijls gezegd, want we zijn nog een kleed voor haar gaan kiezen, nog schoenen die dan in de rolstoel draaglijk waren. Ze is met mij nog mee mijn kostuum gaan kiezen, schoenen bij gaan halen, het boeket nog mee gaan kiezen. De dag voordat ze overleden is zijn we nog een bruidsboeket gaan kiezen. En dat is iets wat ze nog heel graag had willen meemaken, omdat dat is voor jullie nog een keischoen herinnering. Als ik daar nog kan bij ben, dat zou mooi zijn en dan is het voor mij ook gedaan. Ja. En dat was zowel... Ga ik dat nog kunnen? Ga dat niet kunnen? Als je zegt de angst om pijn te hebben, dat had zij minder, omdat ze heeft vanuit oncologie uit echt een heel goed pijnbehandelingsplan gekregen. Dus dat was bij zeer zware medicatie, maar dat was echt wel draaglijk voor haar.
Ja.
Ja. Maar mensen staan er ook niet altijd bij stil. Je weet ook niet, ja, zal dat pijn doen, sterven bij wijze van spreken? Ga ik echt lijden? Mm-hmm. Natuurlijk, ik denk tegenwoordig, ja, zorgt een zorgteam daar ook voor dat dat niet het geval is. Maar ik snap wel dat dat een soort basisangst is van, ja, sterven, dat klinkt als iets dat pijnlijk zal zijn, mogelijk. Mm-hmm. Dus ja, het is heel verscheiden.
Ja. Ja, het klinkt wel hard dat je mama dan toch overlijdt en dat je een maand erna gaat trouwen. Ja. Dus leven en dood komen dan heel dicht bij elkaar. Dat is een...
Dat was een dag met gemengde voorgevoelens. Dat kan ik wel meenemen.
Ja.
Zeker ook voor ons papa. Dat was een heel moeilijke.
Ja, dat is...
Maar ja, wij zijn in plaats van een receptie gaan doen na het gemeenteraad, zijn wij samen naar de kerkhof gereden.
Okay.
Dat daar nog gevierd op een bepaalde manier wel, dat ze er toch nog een beetje bij was.
Ja.
Omdat, dat was wel nog heel vers.
Ja. Ja. Ja, je vernoemt daar je papa. Kon hij erover praten? Kon hij omgaan met het feit dat zijn vrouw...
Van ons vier, denk ik, was dat voor hem het lastigste.
Ja.
Je ziet dat er wel aan. Mm-hmm. Maar zelfs als je vragen stelde, kreeg je het er niet altijd uit. En dat zijn zo van die pauzemomenten, zodat er maar 2 of 3, denk ik, op die hele 9 jaar zijn geweest. Maar dat Tim en ik hebben gezegd van, oké, mama, papa, nu gaan we even in de zetel zitten. Mm-hmm. We pakken hier even een moment voor. En er moet iets besproken worden. Zoals van, Tim en ik hadden heel erg de bezorgdheid van, is alles wel geregeld?
Ja. De hele praktische kant.
Dat bleek dan allemaal wel in orde te zijn. Maar dat moest voor ons even bevestigd worden en benoemd worden van... Oké, wij moeten ons daar niks van aftrekken, van aantrekken. Mm. Want ik weet, ons papa is niet de sterkste in papieren. Dat heb ik allemaal achteraf gedaan. Maar als we dat op die moment nog zouden moeten regelen, dat zou een hoop extra stress meenemen die niet nodig zou moeten zijn.
Ja.
En kon je er met jouw mama op dat terras met dat wijntje... bij over praten?
Ik denk wel dat zou gekund hebben, maar we voelden daar niet altijd de nood aan. Omdat, dat was het momentje. En mijn grootvader luisterde heel vaak naar de Crooners en zij hoorden dat ook graag. Er zetten we die muziek op met een tuinkachel aan in de zomer met een glas wijn erbij. En dat was ons momentje. En er werd dan ook niet superveel gebabbeld, maar er werd genoten van elkaars aanwezigheid. En van die momenten zijn we wel des te bewuster geworden. Mm. Niet dat we die specifiek inlasten, maar als dat gebeurde en ontstond, dan dat we er echt van genoten.
Mm.
En dat voelde we. Er werd niet te veel tegen elkaar gebrand, maar die blik dat je naar elkaar uitwisselt, dat is dikwijls al genoeg, hoor.
Mm-hmm.
Dan, oké, het is goed, we kunnen dit nog doen.
Ja.
Ja.
Ja, merk je dat, Lieselot, dat verlangens veranderen, naar gelang dat mensen misschien dichter bij een naderend einde komen of zo? En je zei, ze hebben veel angst, er zijn veel verlangens ook. Wat zijn dat dan?
Ja, wat mij meest opvalt is dat vaak het gesprek wat uit de weg gegaan wordt om het over de dood te hebben, om mensen niet het gevoel te geven van het is precies alsof dat we de hoop hebben opgegeven.
Mm-hmm.
Ja, zelfs voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Terwijl dat ik merk dat mensen die ziek zijn vaak hoop heel anders gaan invullen. Waar dat je misschien initieel de hoop hebt om nog beter te worden...
Mm-hmm.
Is dan soms in een latere fase de hoop om nog een goede dag te hebben, nog een wijntje te kunnen drinken,
of het huwelijk.
Allee, maar dan, het wordt soms kleiner, maar ik denk daarom niet minder intens. Dus dat mensen toch wel, wat dat hoop voor hen betekent, toch een andere invulling geven. Dat merk ik wel.
Merk je dat dat bespreekbaar is, zo'n dingen, in de maatschappij in het algemeen? Je hebt al gezegd dat de stervensbegeleiding die jij gezien hebt op de plekken waar je gewerkt hebt, dat misschien soms nog wel een ruimte was voor verbetering. Hoe gaan we als samenleving om met de dood in jouw ogen op dat vlak?
Ik denk dat er nog wel wat werk aan is, maar ik vind ook dat je ook al veel plekken ziet of veel mensen waar dat het... Ja, waar dat je merkt van, er wordt toch moeite gedaan om bepaalde drempels te doorbreken. Maar ik vermoed dat eigenlijk nog maar de afgelopen 100 jaar is, dat eigenlijk weer wat meer een individuele kwestie geworden is. Ik denk 100 jaar geleden stierven mensen nog voornamelijk thuis en was dat meer, toch meer deel van het leven, vermoed ik. En we leefden misschien ook nog iets meer in gemeenschap. En terwijl dat we nu toch wel meer, s'avonds ons deurtje dicht te rolluiken naar beneden. Waardoor dat ik ook wel denk, doordat mensen minder met dat sterven echt geconfronteerd worden, dat er ook wel wat meer angst ontstaat daar rond en dat ja, het praten soms ook wegvalt. En als dat praten wegvalt, wordt de angst soms nog groter. Dus ik denk, we sparen elkaar zo'n beetje en niemand wil zo die stap zetten om het erover te hebben. Terwijl dat ik ook voel dat als het onderwerp dan bespreekbaar is, dat eigenlijk iedereen wel blij is van... Ach, wel fijn dat er toch een keer kan overgaan, want ja, wat ik vreemd vind, is dat je... Ik maak vaak de vergelijking met een geboorte, waar dat je dan maanden op voorhand al bezig bent met welk kaartje gaan we maken, hoe gaan we die persoon noemen, hoe zal dat kamertje eruit zien, een kamer maakt. Dus eigenlijk heel die komst van dat babytje zo voorbereid. En als het dan gaat over... Ja, voorbereiden voor het einde van het leven, dat dat bijna onbestaande is. Of echt van, als het echt niet anders kan. En ik vind dat eigenlijk vreemd. Omdat allebei zo'n soort transformatie of een belangrijk moment is. En bij het een is er heel veel aandacht voor en het ander zo weinig. En ik vind dat nog altijd vreemd, zou ik zeggen. Ik vind het eigenlijk raar om te zeggen, want 10 jaar geleden stond ik er ook nog zo in. Maar het is, denk ik, als je zelf met een overlijden geconfronteerd wordt, vind ik dat je daar wel een stukje anders naar begint te kijken.
Ja, en het is, terwijl je het vertelt, denk ik van dat is wel waar. Hè, een geboorte, je weet perfect hoe je dat moet voorbereiden. Je begint er maanden op voorhand aan. Ik zou mij nu eigenlijk niet direct kunnen voorstellen, als er iemand zou overlijden in mijn familie en we weten dat lang op voorhand, hoe dat je daar dan aan begint om zoiets voor te bereiden. Je kan een begrafenis beginnen voorbereiden, maar meer inspiratie dan dat is er precies ook niet. Ja. Dus wat zijn dan manieren om dat te doen?
Ja, wel, ik denk wat je als eerste aanhaf, vaak begint het gewoon met een praktisch luik. Dat mensen denken van, oké, het zou wel fijn zijn als... iemand in mijn omgeving overlijdt, mijn mama of mijn papa, dat ik weet van, staat daar ergens in een kast een map, waarmee dat dan eigenlijk de belangrijkste documenten of de belangrijkste beslissingen een stuk gebundeld zijn. Dus noods ook wat andere praktische zaken, zodat je daar inderdaad, als het dan zover is, niet nog met de extra stress zit van, waar moet ik dat hier allemaal vinden? Dus bij de mensen die ik zie... is dat vaak de insteek. Niet iedereen staat meteen open om meer de gevoelige materie aan te raken. Maar je merkt wel door dat proces te gaan, dat het dan ook wel komt bij een stukje van, toch wel wat denken over van, hoe is mijn leven eigenlijk geweest? Op welke manier heb ik een stukje betekenis kunnen toevoegen? Heb ik toch hopelijk, zo'n beetje de angst van, heb ik toch ergens hopelijk een steentje kunnen verleggen? Dus en dan gaat het ook wel vaak van over de kwaliteit van relaties. Van mensen maken toch een soort balans op. En kijken dan van, zijn er nog dingen die iets nodig hebben? En het kan zijn dat je beslist om daar dan nog iets te willen mee doen. Maar het kan even goed zijn een stuk proberen te aanvaarden dat er volgens bepaalde relaties misschien iets meer mogelijk is, of dat dat niet meer zal lukken. Dus het is eigenlijk heel dat proces. En dan heb je effectief ook, wat wil ik nalaten? Dat is ook wel iets wat mensen dan vaak bij stilstaan. Ja. En dan bedoel ik het niet puur, laat ons zeggen, in het huis en de wagen. Maar hoe wil ik herinnerd worden? Ja. Dat zijn soms niet de vragen waar mensen zelf mee aankomen, maar... ik voel wel, als ik die vraag stel, dan dat zet toch wel dingen in beweging. En dan gaan mensen snel denken van, eigenlijk wil ik dat nog graag vertellen. Of misschien moet ik nog een brief schrijven naar die. Of mijn favoriete recepten bundelen of andere zaken. Dus er zijn zo wel wat ideeën die dan naar boven komen. En ik denk dat alles samen dan tot, voor sommige mensen toch, tot een gevoel van rust... brengt.
Ja. Hebben jullie dat kunnen doen, Nick? Op een bepaalde manier dingen in evenwicht brengen nog? Of,
Ik zeg het, wij zijn zozeer met de afscheid hebben nooit niet... Nee. Niet wij hebben echt... wij leefden meer in het nu. Maar als je zegt van de balans opmaakt van wat heeft ons mama ons meegeven, en als ik dan dat direct heeft gezien dat zij op 9 jaar ziekte heeft afgelopen, wanneer mij mee is dat een ongelooflijk sterke en positieve vrouw was. Die heeft 9 jaar constant dat negatieve nieuws gekregen. En die is daar zo positief, zo krachtig mee omgegaan. Ja, ik heb toen effectief op haar afscheidsprintje gezet. Van, en net zoals jij, zullen wij altijd blijven lachen.
Ja.
En dat pak ik echt mee. Van, sta een keer ja, gegrond positief in dat leven. Ook al is er soms een tegenslag. Ja, er zijn nog zoveel schoon dingen waar je van kunt genieten. En, ja, dat heeft mijn mama mij echt meegeven door, ja, jammer genoeg, door ziek te zijn.
Dus door zo positief te zijn, heeft jullie gewoon echt een heel groot cadeau ook meegegeven.
Absoluut.
Ja. Want hoe stond zij zelf daar tegenover, dat ze jammer genoeg zou overlijden aan haar ziekte?
In het begin van die diagnose kwam, heeft ze daar wel, ik zeg niet een week niet goed van geweest, maar ze wel een paar dagen dat gemerkt dat ze wat op de achtergrond was. En dan heeft zij terug een klik gemaakt, net zoals die eerste keer bij de diagnose, van... Er is maar één weg en die is vooruit.
Ja.
Dus we gaan er het beste van maken. En we gaan van elk moment dat we tegenkomen, gaan we nog genieten. Ook al zijn dat de kleine dingen.
Ja.
En in het begin gingen ze nog wel eens op reis. Of deden ze nog wel eens een weekend. Maar op het einde ging dat niet meer. En dan was het een boeket bloemen gaan kiezen. Of de koffie gaan drinken op de grote markt.
Ja, en dan op een gegeven moment, jammer genoeg, is het klaar. Allee, kan geen enkele behandeling nog werken. En... Ja, komt de dood dan ook wel dichter? Op dat moment waren jullie dan bij haar en hebben jullie afscheid kunnen nemen vlak voor ze stierf? Of?
Dat is gebeurd, ik weet nog goed, dat is in de paasvakantie gebeurd.
Ja.
En in heel die aanloop, met een trouw kwam er dan aan, dus ik zeg, mama, ik zeg, we moeten nog een kostuum hebben, dan gaan we nog op maat laten maken. Ik moest nog schoenen hebben, ik moest nog machetknopen hebben. En heel belangrijk, zeg, jij moet mee het bruidsboeket gaan kiezen.
Ja.
Bruidsboeket en de schoen hebben gedaan twee dagen voor ze is overleden. Dan zijn we nog een vriendin van haar gaan bezoeken. We hebben nog op de koffie geweest. Dan ben ik er s'avonds vertrokken en ik zeg, mama, nu ga ik een dag meer rust laten. Het is al een drukke vakantie geweest. Ik laat u meer rust. En dan is het s'avonds nog met papa en Tim gaan eten. Met nog een ander koppel op restaurant. En 's morgens kreeg ik telefoon van ons papa. Er is iets met ons mama, je moet nu komen. Ik heb ook een EHBO-opleiding, dus hij belt dan voor zo'n dingen, belt altijd direct naar mij. Dus ik was naar daar vertrokken en het was mij direct snel duidelijk dat ze een hersenbloeding niet had gekregen. Dus ik heb dan de ambulance laten opbellen. Ik heb eigenlijk uitgelegd van, kijk, die is er aan de hand, dus ik denk dat het best spoed en dan richting palliatieve zorgen zal zijn. En dan is ze wel op spoed eigenlijk direct naar de palliatief gegaan en de dag daarna is ze overleden.
Ja.
Dus ik denk, naar afscheid nemen of zo, de momenten dat we dat geen schoner moment kunnen zijn. Iedereen heeft er nog even zijn dingetje met ons mama gehad. De moment zelf, en dat was wel een moeilijkere. Mama heeft 2 dagen op palliatieven gelegen. Mm-hmm. En dat is misschien iets wat ik nog wel aan anderen zou willen meegeven. Schermt dat misschien een beetje af.
Mm-hmm.
Bij ons zijn er... mama is een heel sociaal persoon. Dus we hadden nog heel veel vrienden afscheid komen nemen. Ons papa wou die mensen ook allemaal gunnen. Ik pak hem daar absoluut niet kwalijk, maar op sommige momenten aan dat sterfbed wordt het dan ook wel echt wel moeilijk.
Mm-hmm.
En ben ook blij dat we uiteindelijk, als de laatste minuten eraan waren gekomen, dat we het ook gewoon, helaas was ons team even weg, mijn broer. Maar dat dan ook wel gewoon papa, ik was, mijn vrouw en dan haar broers en zussen die erbij waren. En dan is ze in mijn armen gestorven.
Oké. Merk je dat belangrijk is, Lieselot, dat het in intieme kring kan plaatsvinden, zo'n afscheid?
Ja, ik vind dat wel. Ja. En ik snap ook wat je zegt, in die zin van, je moet eigenlijk ook wel een beetje assertief zijn op sommige momenten, om ook wel wat grenzen aan te geven van, oké, nu is dit... wel echt een intiem moment voor ons gezin en daar moeten de buren en de mensen verderaf eigenlijk niet bij zijn. Want ik denk, dat is echt een heel intiem moment ook. En ik denk dat is ook heel kostbaar en ook kwetsbaar op zich. Maar als je dan echt de focus kunt hebben op elkaar, dat is wel een soort... herinnering die je voor de rest van je leven bij je draagt. En ook, ik denk ook wel een mooie basis kan vormen voor een stukje jouw begin van jouw rouwproces. Als je toch op een mooie manier hebt kunnen samen zijn.
Ja. Ja, ik vind dat wel.
Ja. Mijn broer was eigenlijk een paar minuten echt te laat. En palliatief heeft het dan heel mooi gezorgd. En heeft gezegd, ja, willen jullie helpen met ze op te baren?
Yeah.
En dat was voor mijn broer toch nog even van, kan dat toch nog even voor haar doen?
Yeah.
En dat heeft met twee nog mochten doen. Dat was,
dat
was voor hem echt heel belangrijk. Ja.
Ook dan merk ik dat eigenlijk die laatste zorgen geven, dat is iets wat veel mensen initieel wat schrik voor hebben. Mm-hmm. Maar het is wel iets wat ik aangeef van als je laat dat eventjes bezinken, maar dat blijft nog altijd je mama of je papa. Ja. En als je dat kan doen, en voor sommige mensen, bij de ene is dat gewoon zelf het gezicht wassen of de handen wassen of nog olie. Maar het is een mooie soort afronding. Het is voor die persoon die zo lang voor jou gezorgd heeft, mm-hmm. als je nog iets kan teruggeven met die zorg, ik vind dat wel een heel helend moment kan zijn om dat nog te kunnen doen.
Ja, die laatste momenten, zeker in het ziekenhuis, er moest dan niet om blijven waken s'nachts. Ja. Dat was heel duidelijk gezien. Mm-hmm. Papa en Tim ziekenhuis, geen match. Mm-hmm. Dus dat ik dat ging zijn, samen met mijn vrouw, hebben we dan de hele nacht daar gewaakt. En op die moment wist ik wel, dit is einde. Dus in je hoofd heb je al een beetje een afscheid genomen. Dus je doet nog hetgeen wat je kunt voor haar.
Mm-hmm.
Ik weet, dat is heel grappig, maar of dat ik nu 4 jaar was, 6 jaar, 18 jaar of 24. Er waren momenten dat ik op haar schoot ging liggen en dat zij, toen ik nog een weelderige bos haar had, met haar handen door mijn haren wreef. En op die moment, als zij daar dan op haar bed ligt en je kunt dat zelf voor haar doen, dat creëert, hoewel dat een zeer emotioneel moment is, creëert dat toch nog wel op een bepaalde manier een heel mooi moment.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ja, en dat klinkt heel zacht en heel liefdevol en dat is dan toch wel, dat staat een beetje tegenover hoeveel angst dat wij daar wel voor hebben om dat effectief te doen. Dus het is wel belangrijk om daarop te wijzen, want als het moment zover is, dat dat ook,
Ja, ik vind dat heel mooi kan zijn en ook, mensen hebben er inderdaad soms angst van. En als je dan ziet, van vaak is het gewoon, het ene moment is er een adem en het volgende niet meer. En dat is eigenlijk het verschil dan tussen leven en dood. En dat je denkt van, het is eigenlijk zodanig, je zou het bijna onopgemerkt laten voorbij gaan, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Dan denk je, wauw, het is zo simpel opeens ook wel.
Ja, het gaat dan precies ook vanzelf. En je zei daarnet ook, Lieselot, het is ook belangrijk om het te doen als het begin van een rouwproces. In welke zin maakt dat een verschil?
Ik denk, op het moment dat je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, ik denk dat dan het rouwproces eigenlijk al start. Want er
bij
zijn,
diegene die ziek is, of ook bij de omgeving.
Ook bij de omgeving. Ook bij de omgeving. Ja. Want ik denk wat jij zegt van, oké, wanneer heb je echt afscheid genomen? Ja, je bent gewoon maanden, misschien zelfs al jaren bezig. Dus ik denk, je kunt dat niet echt vastpinnen op één moment. Dus eigenlijk een beetje een...
Zit dat in je achterhoofd.
Het
zit in je achterhoofd. En zeker als je ze fysiek achteruit ziet gaan, dan... Ja, het is eindig. En dat wordt op sommige momenten wordt dat heel zichtbaar, op andere niet. Maar je hebt dat wel. Ja? Je denkt daar altijd over na.
Zoals, het zal de laatste keer dit kunnen zijn. Of misschien nog, zou ze dat nog kunnen doen?
Mijn laatste theatervoorstelling wist ik heel goed dat mijn laatste theatervoorstelling was die ik voor ons mama ging spelen. Dat heb ik heel bewust meegemaakt. Mm. Omdat je op dat moment ze fysiek achteruit ziet gaan. En dus, drukt even op een pauzeknop voor jezelf en neemt je dat moment mee.
Ja, Ja, en al die kleine momenten verzamel je dan. En dan dat is al een manier om effectief afscheid te nemen, nog voordat de persoon eigenlijk overleden is. Oké. Lieselot, als dat nu moeilijk is voor mensen om zo al te beginnen rouwen op zo'n moment dat de diagnose valt of zo, zijn er dan bepaalde rituelen of dingen die mensen kunnen doen om toch het een beetje op te vangen, al die emoties waarmee ze geconfronteerd worden? Voor veel mensen is dat niet evident. Hè? Je bent heel verdrietig, je bent boos, je bent angstig, er komt heel wat op je af. Hoe kunnen mensen dat toch een klein beetje kanaliseren? Of,
Ik denk dat ook dat weer voor iedereen anders is.
Ja.
Sommige mensen hebben echt veel nood om te kunnen praten, terwijl andere mensen, zoals dat jij zegt, jouw papa, mijn papa was ook niet de grote prater, maar het feit dat hij bijvoorbeeld vraagt van wil je mijn euthanasiepapieren tekenen, dan denk je... Eigenlijk is dat op zo'n moment is dat eigenlijk ook een soort hulp aanvaarden. Mm-hmm. Of gaan we samen een kist kiezen. Ik denk, hij zou dat ook niet zomaar aan iedereen gevraagd hebben. Nee. Het feit dat hij dat doet, is eigenlijk zonder veel woorden zeggen van, oké, voor mij ja, betekent dit wel iets. Maar hoe kan je het doen? Ja, het is een moeilijke vraag. Je hebt mensen die zeggen van, weet je, voor mij is de natuur belangrijk. En dan kan ik soms zeggen van, oké, weet je, telkens als je een wandeling doet, neem misschien een steen mee. En dan uiteindelijk probeer eens te kijken van, oké, welk stukje van je leven of waar heb je het moeilijk mee? Wat wil je eigenlijk geen afscheid van nemen, maar voel je dat je nu eigenlijk moet? En als je een aantal van die stenen verzameld hebt in de loop van de weken, maanden, misschien kun je die stenen gewoon in de rivier gaan gooien, in de zee gooien. Gewoon, ja, het zijn allemaal symbolische dingen van, oké, het gaat toch ergens mee in een grotere stroom van zaken. Ja. Dus ja, ik raad mensen aan om te kijken wat dat voor hen werkt. Sommige mensen zeggen van, ja, voor mij, creatieve mensen, die willen een schilderij maken, die willen brieven schrijven, die willen zorgen dat er voor hun kinderen, ja, zoals dat je... bijvoorbeeld met jonge kinderen weer, van dat die toch nog een kaartje hebben voor een 12e verjaardag, 18e verjaardag. Die nemen video's op. Dus ik denk, er zijn heel veel manieren om ermee om te gaan. En ja, elk moet een beetje de manier vinden die daarbij past. En soms kan het helpen om alleen al wat suggesties te doen. Dat mensen, ah ja, oké.
Okay. Want ik hoor in alles wat je zegt, voilà, inderdaad, vooral dat er toch bij stilstaan, op welke manier dat je het ook doet, dat je er eigenlijk echt wel bij stil gaat staan, om tot een soort aanvaarding te komen, dat daar uiteindelijk de essentie ligt.
Want ik denk, er zijn twee wegen. Hoe moet ik het zeggen? Je hebt aan de ene kant, moet je je verzoenen met de realiteit, want het is wel met de realiteit dat je verder moet, maar dat neemt niet weg dat je tegelijk ook kan rouwen om alles wat dat dan misschien niet geworden is, wat dat je verwacht had, of alles wat dat je toch een stuk moet loslaten. En ik denk dat mensen zoiets hebben van, ja, rouwen, ja. Ik heb hier geen plek om te rouwen, want ja, de realiteit is nu eenmaal dat het stopt. Maar ja, ik denk gewoon om voor jezelf toe te staan, dat er ook veel verdriet kan zijn om, ja, misschien om een leven dat je nog voor je zag, om plannen dat je hebt moeten opgeven.
Ja, dat is wel belangrijk wat je zegt. Je neemt niet alleen afscheid van mensen, maar ook van heel veel andere dingen. Ja. Hè? Dromen die je nog had, een huwelijk dat je wou bijwonen. Dat is ook een heel proces waar dat misschien niet altijd best daar is er, wordt.
Daar is er minder aandacht voor. En terwijl dat je net, denk ik, in zo'n periode is het vaak het ene na het andere. En het voelt een beetje als alleen maar afgeven. Dus dat is ook wel gewoon best heftig.
Ja. En als we het dan eventjes uit de context halen van iemand die jammer genoeg zijn ziekte niet overleeft, een kankerbehandeling op zich, hebben wij ook ervaren, is ook een kwestie van afscheid nemen. Ja. Soms nemen mensen afscheid van een lichaamsdeel of van een bepaalde visie op leven, relaties gaan kapot. Is dat een vergelijkbaar rouwproces dat er dan, in een kleinere mate natuurlijk.
Ja. Want ik denk, waar dat je misschien dan aan herinnerd wordt, is eigenlijk dat het hele leven door is stukjes afscheid nemen. En het begint misschien met je huisdier of een vriendschap die niet loopt zoals dat je het gehoopt had, of die afloopt. En ik denk, het sterven zelf is dan het grootste loslaten, maar er zijn tussendoor heel veel dingen. En ik denk dat zeker als je geconfronteerd wordt ook met kanker... ook daar, het is soms een stuk verlies van identiteit, een stuk, misschien kan je niet meer werken, of het niet meer het werk doen dat je gewild had. Dat heeft een impact op je relaties, soms in de goede zin en soms negatief. Maar het is, vooral stilstaan bij het feit dat eigenlijk alles altijd een verandering is. Maar dat er dan opeens wel veel opeenkomt.
Merk jij dan, Nick, dat je door dat proces te gaan, misschien zelf ook op andere vlakken anders met rouw of afscheid omgaat?
Ik stel mij nu vaak voor, omdat ik nog een jonge vrouw en jonge kinderen heb, dat mijn mama te verliezen het ergste is wat ik voor het moment op een periode van dit en de komende 20 jaar heb meegemaakt. Waardoor dat ik andere dingen wel meer ga relativeren. Een tegenslag op het werk is soms jammer, maar dat is niet het einde van de wereld. Gewoon daar bewuster mee bezig zijn. En ik ga er op een bepaalde manier anders mee om. Ik krijg het niet goed verwoord, maar...
Nee, ik vind het heel duidelijk. En ik denk al in de manier waarop je het vertelt, dat dat ook heel duidelijk is. Van ja, dat is iets dat mij enorm geraakt heeft, getekend heeft, waardoor ik dingen in een soort perspectief kan zetten. Ja,
er is ook geen ene moment, geen ene dag in die afgelopen 6-7 jaar, geen ene dag is voorbij gaan dat ik niet aan ons mama heb gedacht. Mm. Dus die is nog wel altijd met mij. En ik praat er nog heel vaak over. Ik praat er heel vaak over tegen mijn kinderen. Dus die is er ook nog wel bij.
Mm. Dus afscheid hoeft eigenlijk...
Nee.
De afscheid hoeft niet per se echt iets definitief te zijn. Ze is er inderdaad nog.
Ja, en niet, dat maar...
Ja.
Toch nog, op een heel andere manier. Ja. Vooral de waarde en de normen en waarde die ze ons heeft meegegeven, die zijn er nog in. En die geven nu ook mee door aan mijn kinderen. Ik denk dat dat een heel belangrijke is om mee te geven. Ja. Het is niet omdat iemand er niet meer is, dat ze niks meer kan bijdragen. En dat doet ze nog heel vaak. Ik denk toch nog vaak, zou jij doen? En mijn vrouw zei het er net ook nog voor ik naar hier vertrok. Ze zou toch trots zijn, zei jongen.
Oh, ja, het is echt super mooi om jou zo te horen praten. Ik vraag me alleen af, Lieselot, kan iedereen dat? Kan iedereen rouwen na zo'n zwaar verlies? En terug de levenslust op de schoonheid in het leven vinden?
Oh. Ik denk dat het niet voor iedereen even makkelijk is. Maar het heeft vooral te maken, denk ik, met dat niet iedereen het zo makkelijk toe kan laten. En ik denk ook dat iedereen daar zijn eigen tijdslijn een stukje in heeft. Sommige mensen... ik denk dat vaak een stuk te maken heeft met het echt toelaten. Op het moment dat je het kan toelaten, doorleef je het ook. En denk ik, krijgt het een soort andere vorm als je het... wegstopt in uw doosje, in de kast, ergens achteraan, dan denk ik, komt het op een bepaald moment in een andere vorm toch wel weer terug. Dus ik denk, het is raar om te zeggen, van je kunt het niet echt ontlopen. Ik denk dat je wel bepaalde momenten hebt waarop dat het heviger naar boven komt als je het bewust of onbewust hebt weggeduwd. Ja.
Dat zou je toch een beetje wel moeten kunnen bewegen op de een of andere manier, op uw eigen manier, zo verdriet of...
Ja. Het moet wel een stuk ruimte krijgen, denk ik. En dan, ik vind het mooi dat je het zegt, want zo voel ik het ook. Die persoon is er niet meer, maar die is ook niet echt weg.
Nee.
En ik vergelijk dat soms met mijn broer, woont in Canada. En ik hoor die niet zo heel vaak. Maar voor mij woont mijn papa daar ook zo ergens van. Alsof dat hij er wel is, alleen hebben we niet zo heel veel contact, maar... Ja. Ik denk ook veel aan mijn broer, bij wijze van spreken. Ik denk ook aan mijn papa. Ja. En ik herken ook de dingen dat je zegt van... Hoe zou hij dat zeggen? Wat zou hij daarvan denken? En dat je voelt van... Ja. Ik vind dat ook een schoonheid van je ouders. En het besef dat we allemaal zo wel een beetje ergens een draad zijn in een of ander groot tapijt. Mm-hmm. Het stopt niet bij je mama. Het stopt niet bij jou. Het stopt... Ja. Ook niet bij je kinderen, maar en het gaat ook al zoveel duizenden, miljoenen jaren terug en verder. Dus ik vind dat op zich wel een soort geruststellend idee ook.
Ja. Als jij nu als levenseinde doula zou mogen dromen en iets zou mogen veranderen in de samenleving om de dood iets bespreekbaarder te maken, wat zou je dan doen? Wat zou je adviseren aan bijvoorbeeld ziekenhuizen of maakt niet uit?
Ja. Aan ziekenhuizen zou ik denk ik adviseren om mooiere plekken te maken, die zachter zijn, die warmer zijn, waar dat je nog meer een thuisgevoel hebt, denk ik. Want het blijft toch nog anders afscheid moeten nemen in een ziekenhuiskamer met een elektrische kaars naast u. Ik weet niet, voor mij zijn dat soort dingen wel de dingen die ook een stuk zachtheid brengen. En daarnaast... denk ik ook gewoon plekken waar mensen kunnen samenkomen om in gesprek te gaan. Mm-hmm. En het hoeft niet altijd het grote verdriet te zijn, maar Het is zoiets universeel, zodat we met z'n allen delen. En ik denk dat iedereen er deugd zou van hebben om af en toe een keer gewoon ja, te kunnen zeggen wat dat hij te zeggen heeft. Of ja, een plek waar dat er gewoon stilte is. Ook dat in ziekenhuizen, denk ik, van ja, dat er ook meer mensen beschikbaar moeten zijn. Want het is zoals hij zegt, je krijgt zo'n diagnose en dan sta je op de gang en denk je, oké. Okay, wat nu? Letterlijk, wat nu?
Ja, ja.
Als er dan al gewoon iemand is die je gewoon even op een bepaalde plek zou kunnen brengen van oké, blaas hier dan maar 5 minuutjes uit en ja, ik zal u een koffie halen. Ja, ik denk dat er gewoon nog veel warmte en zachtheid kan toegevoegd worden.
Ja. Is er voor jou nog iets, Nick, dat je denkt dat hadden we wel goed kunnen gebruiken op zo'n moment?
Oh. Ik denk, zoals tips van misschien iets van rouwcoaching of kunnen volgen, ik denk dat dat ons wel had kunnen helpen om het bespreekbaarder thuis te maken, als we daar nood aan hadden. Ja, ik denk dat vooral. Niet alleen de diagnose is belangrijk, maar ook de zorg daar rond is belangrijk. En die hebben we misschien soms wel wat gemist.
Ja. Ja, ze sluit een beetje aan.
Ja, ja, en ik herken het ook van, want we hebben natuurlijk zelf ook met mensen gesproken en ja, het is wel heel herkenbaar. Iemand die niet op voorhand al daarover heeft kunnen praten of daar ergens in een soort trouwproces is kunnen gaan, achteraf is dat dan echt is dat echt heel erg zwaar geweest. Het blijft sowieso natuurlijk heel intens, ja, maar die nood aan daarin begeleid worden is eigenlijk wel enorm groot.
Ja, misschien aansluitend zou ik daarbij ook nog wel eens vragen, want je zegt op een gegeven moment weet je van ja, dit komt niet goed. Hoe ga je dan om met de behandelingen die nog worden voorgesteld? Dat is dan los van het proces van afscheid nemen, maar in welke mate beslis je dan van wanneer nemen we afscheid of zo?
Het voordeel bij ons mama was dat ze... er was nog wel heel veel mogelijk. Dus er zijn nog wel x-aantal behandelingen geweest waardoor het... Waardoor het proces nog wel hebben kunnen rekken. Maar bij de laatste behandelingen werd er ook wel gezegd van... ja, dit is het nu wel. En ja, dat is het laatste wat we kunnen geven. En dan wordt het verzacht. Maar dan zie je, op die moment was het ook gewoon al duidelijk merkbaar. Dan zie je ze fysiek achteruit gaan. Ze zat toen al in de rolstoel, dus... dat gaat een beetje hand in hand, die twee dingen.
Je voelt wel
maar je ziet het ook. En ik zeg het ook, dat zijn ook dan de momenten dat je zegt van... kijk, als ik dit nog doe, ja, in je achterhoofd ben je ermee bezig. Dat de laatste keer is dat dan waarschijnlijk zal doen. Nee.
Ja. Ik heb daar misschien nog een... moeilijke vraag over, maar hoe sta je tegenover kanker nu? Welke rol speelt die ziekte nog in jouw leven?
Ik zeg altijd, het is verschrikkelijk. Het is een kutbeest, kanker. Als ik het in één woord moet omschrijven, is het een shitshow. Maar ik heb daar wel heel veel van geleerd. Ik ben mezelf daar een paar keer in tegengekomen. En hoewel dat kanker een shitshow is, heeft het ook wel een positieve bijdrage op mijn leven zoals dat nu is. Gewoon puur om het feit hoe dan ons mama daarmee is omgegaan, met die kracht, met de positiviteit, dat je dat kunt meenemen. Dus dat negatieve kan ik gelukkig ook aan een heel positieve herinnering koppelen. Maar het is niet fijn om iemand die dat je heel graag ziet... 9 jaar, met heel veel ups en downs, maar eigenlijk 9 jaar te zien afzien, dat is niet fijn.
Dat lijkt me inderdaad ook verschrikkelijk. Ja. Maar jullie hebben inderdaad mooi afscheid kunnen nemen. Lieselotte, jij begeleidt daar heel veel mensen in. Dus ik denk dat we op deze manier dit thema ongeveer wel kunnen afsluiten. Je zei daarnet nog, het is een
kutbeest.
Ja. Dat is het. En die vraag wilden we jullie toch ook nog stellen. De krab is internationaal symbool van kanker. Ja. Als jullie daar nu na dit gesprek zo nog een dier zouden kunnen opplakken, wat zou dat voor jullie dan zijn? Kijk naar jou eerst, Lieselot.
Ja. Mijn eerste idee was een slang eigenlijk. Omdat het je toch een beetje in een wurggreep kan houden. En dan, ja... Het kan ook wel weer losser worden, maar het is wat onvoorspelbaar wat het wordt. Dat was mijn eerste idee.
Ja, oké. Nick?
Ik denk een leeuw. Want die kan geweldig lelijk uit een hoek komen, maar tijdens de dans kan hij ook het sterkste in je naar boven halen.
Oké.
En ja, dat is
gewoon gezegd.
Ja.
Dat is ook heel hoop.
Zo heb ik het nog ervaren.
Ja. Ja, heel fijn. Ja, misschien nog de allerlaatste vraag dan. Als jullie nu vanuit al jullie ervaringen ook iemand een advies zouden mogen geven. Er komt iemand bij jullie die zegt, ik heb kanker. Ja, het is kanker. Wat nu? Wat zouden jullie dan zeggen? Ja, Lieselot.
Wat nu? Blijf vooral dicht bij jezelf, denk ik. En doe de dingen die jou gelukkig maken.
Ja.
Zolang het kan.
Ja. Mooi. Nick?
Als je mij een vraag ziet, stelt ze.
Mm-hmm.
En geniet nog. En het is niet allemaal slecht opnieuw. Ja. Drian, wil dat heel veel mee zijn is, gaan er nog heel veel schoonmomenten bij zitten ook. En pak die ook.
Ja.
Geniet daarvan.
Ik denk dat dat de ideale boodschap is om dit gesprek mee af te sluiten. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de heel open en eerlijke manier waarop jullie dit thema met ons hebben besproken. Dank je wel.
Graag gedaan.
Dank je wel. Het was een hele mooie aflevering, vond ik zelf. Heel zacht. En wat ik vooral onthoud is dat de dood heel confronterend kan zijn. Maar dat er ook nog in een soort van afscheid nemen bij degene zelf die overlijdt of bij de omgeving ook nog heel veel mooie momenten kunnen zijn die dat degene die achterblijven ook nog meenemen in de rest van hun leven.
Ja.
Ja. Dus, fijne aflevering, ook al was het een moeilijk onderwerp.
Ja.
We hebben ze niet alleen kunnen maken, uiteraard. We willen graag AFAS Foundation bedanken en het VUB Yamina Crossa Fonds, want zonder hen was deze podcast niet mogelijk. We willen kanker bespreekbaar maken. We blijven dat herhalen via het boek, via deze podcast, maar wat we ook zeker willen doen, is verder onderzoek ondersteunen. Ga even kijken op de website www.hetiskanker.be, want daar kan je meer informatie vinden over het VUB Yamina Crossa Fonds, die ervoor zorgt dat er geld is voor professor Dr. Damia Laoui om samen met haar team onderzoek te doen naar kanker.
Ja, dus via onze website druk op de knop om inderdaad het fonds te ondersteunen en daar effectief ook de podcastafleveringen nog te herbeluisteren. Maar dus vooral druk op die knop.
Ja, en voilà, deel de afleveringen, spreek erover. En we nodigen jullie heel graag ook uit voor de volgende aflevering waar we het over iets helemaal anders gaan hebben, namelijk over ons lichaam, seksualiteit en intimiteit, omdat het ook een onderwerp is dat dringend op tafel moet gelegd worden als het over kanker gaat. Heel graag tot dan.
Tot dan.